Geliefde Vader in de hemel, wij danken u voor die naam van onze Heer Jezus Christus. Dat in die naam we tot u mogen komen. Dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is aan de mensen, waardoor zij moeten behouden worden. Vader, we danken u voor die naam die alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Vader, wij danken u voor die naam die liefde is. Die leiding geeft, die wijsheid is. We danken u voor die verlossing in die naam. We danken u voor de vreugde in die naam, voor de vrijheid. Dat we ook in vrijmoedigheid tot u mogen komen. We vragen dan ook, Heere, dat gij ook in deze avond ons wil leiden. Naar uw raad, door uw woord, bij uw Heilige Geest. Dat we mogen weten dat gij ons onderwijst en die dingen aanwijst die nodig zijn voor een ieder van ons. Dat we zo mogen groeien in de gelijkenis van hem die die dierbare naam draagt. Vader, zo dragen we deze avond aan u op. En zeggen u dank dat gij God zijt, dat gij goed zijt. Dat gij zo ieder hart wilt vervullen. We bidden ook voor hen, heren, die vanavond niet met ons zijn. Vader, dat gij ook hen levens wilt vervullen. Dat gij hen in liefde tot u trekt. En ze laat zien de wonderen van uw genade. Hemelse Vader, zo zeggen we u dank. Dat gij zo liefdevol met ons omgaat. Zo genadig voor ons zijt. Zo goedertieren. Zo vol met weldaden. Vader, we danken u dat gij zo een rust geeft. In de Heer Jezus. We danken u voor uw geliefde Zoon, hem die zichzelf voor onze zonde gegeven heeft, om ons te rukken en te trekken uit deze wereld. Vader, we zeggen u dank dat we afgescheiden mogen worden van deze wereld en dat we gescheiden mogen zijn en dat we zo mogen leven ter eer van uw naam. Zo dragen we ook deze tijd aan u op en vragen dat gij zo deze lippen wilt zalven, zodat uw naam verheerlijkt wordt. In Jezus' naam. Amen. Vorige week zijn we een kijkje gaan nemen in het boek van Nehemia. Nehemia. En ik weet niet of dat iedereen er verder in is gaan lezen. We hebben toen gezegd dat het boek Nehemia is de ene laatste van het Oude Testament eigenlijk, zo'n 445 voor Christus. En Nehemia die toont zichzelf hier helemaal een leider. Hij ziet het werk, we hebben gezien hoe hij ook ontferming had, hoe hij bewogen was, hoe hij zag ook dat zijn broeders versmaad waren, dat ze in ellende leefden. Dat de muren van Israël, van Jeruzalem verbroken waren. Dat de poorten, die waren verbrand. En wat een verschrikkelijke situatie dat ze in waren. En zo zien we datzelfde parallel vandaag in het christendom, zoals we dat noemen, dat we rondom ons kennen. En dan is een van die dingen die God is een heilig God. En misschien kunnen we zo, voordat we verder gaan, even kijken naar de psalmen. En psalm 15. En er worden een paar vragen gesteld, eerstelijks. En dan staat er: Heere, wie zou verkeren in uw tent? Dat is een goede vraag. Hè? Wie zou verkeren in uw tent? Wie zou bij u wonen? We hebben dat in psalm 23 ook. Hè? Dat we bij hem wonen. In psalm 27 lezen we dat één ding heb ik verlangd. Dat ik in de tent mag wonen bij de Heer Jezus. Hè? Bij de Vader. En hier staat er: Heere, wie zou verkeren in uw tent? En dan voordat die vraag beantwoord wordt, staat er: wie zou wonen op de berg uw heiligheid? De tent is natuurlijk de tent der heiligheid. En dan zien we dat als je terugdenkt aan de studie van de tabernakel, die we, ik denk, haast vorig jaar op deze tijd zo'n beetje gehad hebben. En dan zag je in de tabernakel, zag je drie delen. Het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, daar ging alleen de hoge priester in, eenmaal per jaar, en dat niet zonder bloed. En als hij zonder bloed inging, wat betekende dat dan? Dan stierf hij ter plaatse. Dat laat ons zien de heiligheid van God. God die troont daar tussen de cherubim. Als je Psalm 80 zou lezen, dan zie je daar de herder Israëls die troont tussen de cherubim. En je hebt er gezien die ark van het verbond. En daartussen de cherubim, daar troont God. En dan zag je vanuit de tabernakel, zag je de glorie van God. De heerlijkheid van God. En zo, we zien dat om daar binnen te komen, wat het nam. Eerstelijk, als je zo de tabernakel binnenkomt, en we doen dit allemaal even met reden, zodat we even teruggebracht worden tot waar we naartoe moeten. En dat is, eerst zag je die poort wijd open staan, die uitnodiging. En dan zie je dat Jezus zegt, ik ben de deur. En dan kom je tot het volgende, en dan zag je daar het altaar van offeranden. En dat altaar van offeranden, dat sprak van Golgotha, van het kruis van de Heer Jezus. En daar kon je niet voorbij, totdat er geofferd was. Zo je werd herinnerd aan het feit, de Heer Jezus, die is voor ons gestorven. Als je daar voorbij was, dan kom je aan het wasvat, en dat sprak van het woord van God dat een reiniging geeft. Zo, je hebt nu het feit gehad van het bloed dat gestort is, en dan heb je de reiniging door het woord. En dan zie je al die dekens die er over die tabernakel, over dat gebouw liggen. En dan zie je eerst het hout eronder, en je spreekt weer van de mensheid van de Heer Jezus. En aan de binnenkant overlegd met goud, en dat spreekt dan weer van de godheid, goddelijkheid van de Heer Jezus. En zo nadert zo'n hoge priester die tabernakel, en dan zie je die dekens eroverheen. Dan zie je dat ieder van die klederen spreken weer van de Heer Jezus aangaande zijn werk van verlossing voor ons. En binnengaande zie je weer dat de Heer Jezus, dat hij is het brood des levens en hij is het licht der wereld. Ja. En zo je gaat verder en je ziet dat hij altijd voor ons bidden is. En dat hij daar een lichaam, spreekt van zijn lichaam, dat voorhangsel dat tussen het heilige en het heilige der heiligen is. En dan is dat een afgesloten iets, daar kun je niet doorheen. Totdat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha dat geopend heeft door zijn lichaam. En dan zien we eigenlijk wat, als we dat een beetje volgen, zien we wat dat genomen heeft. En dan zie je ook wanneer de psalmist deze vragen stelt. Wie gaat in tot de tent des Heren? Wie zal in uw tent verkeren? Dat spreekt natuurlijk helemaal van de heiligheid. En dan zie je, in Leviticus wordt het aangehaald, en later lezen we dat in 1 Petrus. Wees heilig, want ik ben heilig. En zo je ziet daar, je gaat in tot die heiligheid. En dat betekent dat als je de heiligheid van God ziet, dan ben je afgezonderd van het andere. En dat zie je ook verschillende keren in Mozes, wanneer hij de berg op gaat, dat hij afgezonderd is. Je ziet het in Romeinen 1 bijvoorbeeld, wanneer je leest dat Paulus is een dienstknecht van de Heer Jezus Christus, afgezonderd tot het evangelie van God. En zo, hier zie je, wie zal wonen op de berg uw heiligheid? En zo wanneer je denkt aan wat er allemaal gebeurd is daar in Jeruzalem, en wanneer je denkt aan wat er allemaal plaatsgevonden heeft, waarom is het dat die muren kapot zijn, dat die poorten verbrand zijn, dat de mensen in ellende zitten, dat de mensen versmaad zijn, waarom is dat? moet natuurlijk een reden voor zijn, want God die heeft een belofte gedaan. En we hebben vorige week gezien dat al de beloftes van God zijn in Jezus Christus, zijn ja en amen. Zo, wat is er verkeerd gegaan? Zijn Gods beloftes verkeerd gegaan of is er iets verkeerd gegaan ergens anders? Dat Jeruzalem zo erbij ligt. Wat is er nu verkeerd vandaag aan de dag dat Jeruzalem er zo bij ligt, maar ook dat het christendom er zo bij ligt? In ieder geval het christendom dat wij hier kennen. Het heeft geen zin om naar andere landen eventjes te gaan, dat doen we alleen nog aan de zending. Dat is ook weer een ding dat nodig is. Maar wanneer we hier zijn, dan denken we aan het land hier. En dan geeft de Heer hier in deze psalm, die geeft dat ook. En dan zien we dat ook zo in het leven van Nehemia. Als je het tweede vers leest, dan staat er, die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt en die met zijn hart de waarheid spreekt. En zo, je ziet dit als iemand die, ik denk dat vorige week was, dat we naar psalm 1 gekeken hebben. En dan zie je wat er gebeurt, dat wanneer iemand is die weet waar hij wandelt, staat en zit. Dan hebben we het over dat wandelen en staan en zitten gaat. En wat voor plaatsen dat hij daar heeft. En hier staat er bijvoorbeeld in vers 3, die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezel geen kwaad doet, geen smaadreden opneemt tegen zijn naaste, in wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degene die de Heere vrezen. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. En zo. En terwijl we het er toch zijn, dan is er zoiets moois in het 16e psalm, dat zullen we gewoon gelijk meenemen. En om dat te doen, denk ik dat het beste is en het de meeste zegen brengt om dat gewoon helemaal even te lezen. En staat er iets moois boven, een gouden kleinood van David. Je moet van die kleine, gouden kleinoden mee zien te nemen in je leven. En dit is er één van. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Hier heeft hij zijn hele leven zo op God gesteld. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u. Maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijke in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijn bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Wij zijn, zoals de psalm zegt in 139, wij zijn vreselijk en wonderlijk gemaakt. Hoe je nieren, die onderwijzen je 's nachts. Mijn nieren die zeggen ineens 's nachts tegen me, ko, nou is de tijd dat er eventjes uitgaat. Ja, als dat niet zo was, dan zou je 's morgens nat wakker worden. Ja. Ja, dat geloof ik wel zeker. Ja, dat spreekt van je binnenste, maar dat onderwijst je. Dat is een wonderlijk iets als je dat bedenkt. Want als jij bijvoorbeeld klein bent, dan doe je dat niet. Maar als je ouder wordt, dan zijn er allerlei dingen die je lichamelijk ook onderwijzen. Natuurlijk, je kunt het verder doorvoeren in je binnenste. Maar er is niks verkeerds om hier te zien het gewoon plein, duidelijk lichamelijke erin. Hè? En soms dan slaan we dat wel even over, maar dat geeft niet. Want we lezen toch ook dat we wonderlijk gemaakt zijn. En dat God al onze beenderen kende voordat we gevormd waren. Dat is toch wonderlijk wanneer je zo'n kleine baby ziet en die is, laat maar zeggen, nog maar 4 of 5 maanden in de moederschoot daar. En alles is daar aanwezig. En dan zeg je toch, ja, Dat is toch wonderlijk dat God zo zulke dingen maakt. Hè? Zo precies. Hè? Als je ook naar je kijkt hoe wij gemaakt zijn, dan zeg je, nou, dat is wat een wijsheid van God. En als wij het nou zomaar gebruiken, dan is het natuurlijk nog beter. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Nou, dat is een goede beslissing. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Zo, de Heer Jezus is voor ons afgedaald naar de hel. Maar hij is er niet gebleven. En als je nu vers 11 leest, dan hoop ik dat je dat thuis nog eens naleest en herleest. En daar staat, gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. Dat is mooi, hè? Dus soms dan denk ik dat we wel nieuwe dingen willen leren, maar soms is het ook goed om eventjes stil te staan bij de heel mooie zegeningen die God ons zo geeft. Hè? Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwen. Dan moet je bijvoorbeeld nemen, als je het boek van Nehemia leest, ik weet niet of dat je dat doorgelezen hebt, maar als je het doorgelezen hebt, dan is dat een kort boek, eigenlijk een korte beschrijving van een korte tijd die Nehemia bezig geweest is. En dan zie je iets dat eigenlijk op een heel snelle manier allemaal plaatsneemt. Heb je uitgevonden hoe lang het neemt om die muur te bouwen? Iemand dat gezien? Nee? Is het je opgevallen dat het zo kort was? Heel, heel, heel kort. Weet jij het nog? Tweeënvijftig dagen. Moet je even voorstellen dat ze bouwden een muur, de poorten, alles, de hele zaak, en het was geëindigd in 52 dagen. Als je dat ziet, zie, nu heb ik je aandacht een beetje daarmee, hè? Maar dat gaan we nu nog niet lezen. Dat kun je vanavond of morgenochtend wel doen. Hè? Maar dat is kort, hè. Dat is onbeschrijfelijk, ongelooflijk. Nou spreek ik even menselijk. Kort. Als ik niet geloofde in de Bijbel, dan zou ik zeggen, ja, vertelt dat een ander. Ik geloof het, omdat God dat geschreven heeft voor ons. Maar het is werkelijk ongelooflijk kort. En dan gingen ze, als je dat doorgelezen hebt, dan lees je bijvoorbeeld dat ze 24 uur per dag in touw waren. En je gaat dan ook lezen waarom. Zo. En dat ze met het zwaard in de ene hand en met de, hoe noem je dat hier, waarmee metselt. Trouw noemen wij dat. Wij noemen het trouw, maar. Oké, laten we het maar zoiets zeggen. Ik zal het een trouw noemen, dan kan niemand het vertalen. Oké, en zo gingen ze te werk. En ze waren genoeg verspreid, zodat ze de hele muur beschermd hadden. Aan de ene kant, tegelijkertijd ze waren op een zeker punt waren ze sterker, zodat ze allemaal naar dat punt toe konden, waar er een inbraak zou komen misschien. Zo, je ziet, het gaat er me nu even over die zeer korte tijd waarin God gewerkt heeft. En voor 52 dagen en klaar. Ongelooflijk. Wat een werk. Wat een inzicht. Wat een werk. Wat een overzicht. Wat een doorgeving. Want het was, je zou zeggen, nou ja, als ze allemaal samenwerkten. Nee. Nee, want je hebt altijd tegenstand. Niet alleen van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. Dat heb je ook gezien. En het waren niet allemaal vijanden die de moeilijkheden brachten. Er waren ook broeders die moeilijkheden brachten. En zo zie je. Nou, laten we dan even de andere kant zien. Zie je hoe God bezig is met ons. Hoe iedereen verschillend is. Er zijn er geen twee van ons hetzelfde. Dat is maar goed, zeggen we dan. Maar tegelijkertijd nemen we het niet zo makkelijk aan. Want we denken dat iedereen eigenlijk hetzelfde is als wij. Zo gaan we meestal met een ander om. Wel, hij moet toch net zo doen als ik. Hè? Goed. Nou, als je dan bijvoorbeeld even het andere uiterste neemt. We zijn net aan het lezen geweest. En ik heb jullie ook gevraagd of hij Genesis al uitgelezen heeft. En dan begon je met, dan heb je gezien van hoofdstuk 37 af. Dat begon, ja, ik zal het even vragen, dat is veel makkelijker. Wie begon er in Jozef, in, oh nee, ik had al gezegd, hè. In hoofdstuk 37, daar begon het met Jozef. Hè? En het eerste wat je ziet is dat die jongen, die wordt verkocht door zijn broeders. En hoe lang neemt het voordat hij werkelijk tot de plaats komt waar God hem voor gereed gemaakt heeft? Hoe lang duurde dat? Hè? Ja, heel wat jaartjes. Hij was 17 toen hij verkocht werd door zijn broeders. En dan was 30 toen hij daar onder farao regeerde in Egypte. 13 jaar verkocht zijnde. Slaaf geweest van Potifar, in de gevangenis geweest. Al die dingen, 13 jaar. Maar vertrouwende op God. We luisteren. Nou is er een zeker vers. Ik dacht dat we de vorige week nog gekeken hebben, maar het kan zijn van niet. Maar zou je dat kunnen vinden als ik het voorlees? Dat is eigenlijk een beetje een soort wel. Maar het is maar een heel kleintje hoor. Want ik denk niet dat dat moeilijk zou moeten wijzen. Maar we zullen zien. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wat is dat? Romeinen 8, 28. Nou, veronderstel dat jij een van tweeën, je had of Jacob kunnen zijn, de vader van Jozef, of je had Jozef kunnen zijn. Geeft niet, een van de twee komt op hetzelfde neer natuurlijk, in die zin dat Jacob die weende over zijn zoon tot zijn dood, zei hij. Maar Jozef was natuurlijk wel degene die van huis weg verkocht was, in een vreemd land was. En wat ging hij daar doen? En om dan de hand van God te zien, nou goed, voor de eerste dagen, God die zal wel voor me zorgen. De eerste weken zelfs en misschien de eerste maanden nog. Maar wanneer dat 13 jaar gaat duren, dan is dat een lange tijd, hè? 13 jaar. En God werkt alle dingen uit ten goede. Dit. Daarom vroeg ik ook of hij dat gelezen had. Want het is zo mooi. Dat je dan gaat lezen dat God die dingen allemaal uitgewerkt heeft. Wij kijken ergens tegenaan en we zeggen, dit is droevig, dit is verschrikkelijk. En God, die heeft een plan. God heeft een plan voor je leven. En als wij ons aan God overgeven, dan werkt Hij dat plan zo uit. En het lijkt helemaal niet erop, hè? En het lijkt juist dat Hij helemaal weggaat van hetgeen dat wij verwacht hadden. En toch is God iets aan het uitwerken dat wij nooit hadden kunnen bedenken. Een mooi plan. Gods weg is de beste. De beste altijd. En dan zie je bijvoorbeeld, wij zien veel dingen wanneer we iets zien plaatsvinden. Dan hebben we er moeite mee. We zeggen, ja, wat moet hier nou toch van komen? Heb je dat wel eens? Ja? Maar kunnen we op God vertrouwen? Kunnen we op God vertrouwen? Dat zei hij net hier, hè? Dat ik betrouw op God. Ik wil dat nog even kijken. Hebben jullie Psalm dan nog open voor je? Dan moet je even kijken naar het laatste vers van Psalm 17. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. Verzadigd met het beeld van de Heer Jezus. En als we voortdurend dat beeld van de Heer Jezus zijn, dan kunnen we zien, dan kunnen we toch voortdurend verzadigd zijn. He? Hij verzadigt. We zijn er nu toch zo dichtbij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Wat betekent dat? Dat betekent verzadigd zijn en overvloeiende. Maar waar hangt onze verzadiging vanaf? Als we dat vers gelezen hebben in Psalm 17, het laatste, dan zegt: ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld. En dan zie je datzelfde ook in Psalm 23. Hè? De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En dan zie je wat Hij doet. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Zie je hoe hij bezig is met het beeld van de Heer Jezus? Hier hebben we de herder. De psalmist hier, David, die is helemaal verzadigd met het beeld van de Heer Jezus Christus. Ja? En zo gaat hij erin. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Hoe wonderlijk dat het is, hè? Dat in de moeilijkste tijd je kunt weten: Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Ja, dat is wat je juist nodig hebt in de moeilijkste tijd. Hè? Want het is de bedoeling, dat zongen we er ook net in dat ene lied, van ik weet, hè? Iedere keer ik weet. En dat is de bedoeling, dat wij een zeker weten hebben. Hè? En je weet dat Hij zorgt. Meer dan een vader zorgt het Gij. Die God draagt ons. Die God is onze heil. Dag aan dag draagt Hij ons. En zo, we zijn zomaar eventjes bezig nu om te zien hoe we verzadigd zijn met het beeld van God en hoe God voor ons zorgt. Als je dit hier ziet, bijvoorbeeld hier, ik denk dat we allemaal wel eens een keertje tot dat vierde vers denken te zijn gekomen. In ieder geval, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, wat een trooster is. Vorige week hebben we er ook even bij stilgestaan. Bij die trooster. Ja, bij in 2 Korinthe 1. En toen hebben we gedacht ook aan de Heilige Geest. De trooster is gekomen. Die is gekomen om bij je te wonen. En hier ook. Ja, hij vertroost. Die vertroostte mij. Zijn aanwezigheid. Dat we toch zo in de aanwezigheid van God mogen leven. En dan, ja, hoe hij zorgt. Dus je ziet, hij is helemaal verzadigd met het beeld van de Heer Jezus. En daar spreekt hij van. Tot het einde toe, want hij zegt immers, zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Al de dagen van mijn levens. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Wat een plaats om te zijn, hè. Je kan zien dat zijn hele wezen is gewoon bezig met dat ene. Je bent er nou toch vlakbij. Kijk even op Psalm 27. En dat vierde vers, dat zegt ons toch. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Kun je iets anders bedenken dat zo goed zou zijn om te aanschouwen of beter te aanschouwen dan de lieflijkheid van de Heere? Zou je iets anders kunnen bedenken dat meer bevredigend was? Meer vervullend? Hè? Meer versterkend, meer verzadigend en overvloeiende. Dat is alleen het beeld van de Heer Jezus. Hè? Alleen zijn wezen. Alleen zijn volheid. Alleen zijn godheid. Alleen zijn ontferming en erbarmen. Zijn genade en zijn liefde. En zo zie je dat. En dan moet je kijken wat hij, zullen we toch even erbij lezen. Want hij versteekt mij in zijn hut. Ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ja? Dat is allemaal zo mooi. En dan kom je tenslotte, als je dit uitleest, dan zou je kunnen lezen vers 11. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Nou, denk je niet, als je een beetje van Nehemia gelezen hebt, dat hij deze dingen ook allemaal gelezen heeft? En dat hij ze in zijn hart bewaard heeft? En dat hij daar gewoon dag aan dag zijn kracht in had? Dat zullen we zo eventjes bekijken. Voordat we dat doen, kijken we nog even verder aan het einde van deze psalm in vers 13. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. De zekerheid van de psalmist. Hè? De zekerheid. Leef je in het midden van een zekerheid of van een onzekerheid? Dat ligt er maar aan waar je naar kijkt. Hè? Dat ligt er aan waar je naar kijkt. En dan zegt hij ook nog wat je doen moet. Wacht op de Heere. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Tweemaal, hè? Nadruk. Wacht op de Heere. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Die wacht op de Heere, die verliest geen tijd. Hè? Er gaat geen tijd verloren in het wachten op God. Dan gaan we even terug naar Nehemia. We zien hier in Nehemia 2 dingen. We zien hier een groot vertrouwen. En als je in 52 dagen een muur bouwt, dan komt er nog iets bij. Wat zou je dat noemen? Ja? Ja? Wat komt er nog meer bij? Hard werk. Die komt niet. Je kan net zo hard geloven als je wil natuurlijk, maar dat... Hè? Daar gaat geen muur van overeind. De muur van rond Jeruzalem. Dus dat is best een heel stuk. En die zijn natuurlijk... Nou, ik zou de hoogte zo niet aan kunnen geven, maar ik denk dat je toch niet... Oh nee, die zijn wel... Die zijn veel hoger, een meter of zes waarschijnlijk eerder. Ja. Ik denk dat je meer een dijk moet voorstellen. Wat van die muren, daar konden ze over rijden met de paarden zo. Daar hadden ze ook... Sommigen hadden ook huizen erop staan. Ik heb er, moet ik eerlijk zeggen, ik heb op dit moment denk ik niet erin gespit. Want het ligt niet bovenop mijn... bovenop zo ineens hoe groot die muren zijn. Maar ze zijn...
Ja, dat,
nee, maar dat is heel goed. Maar ik zou zeggen, in ieder geval 5 meter. Dat is toch wat minst toe. Want het was natuurlijk bedoeld om buiten te houden. Ja, zo, dan had je daar de muren en daar had je de poorten in. Oh, hoeveel poorten denk je dat erin zitten? Hoeveel? Oké, dan gaan we hier. We hebben vorige week dus hebben we het eerste hoofdstuk doorgelezen. En zien we. Wat was voor jou hetgeen dat je meest aansprak in het eerste hoofdstuk? Ja. Ja, was best indrukwekkend, hè? Want hij was ermee begaan. Huh? Ja. En eigenlijk tot we kunnen zeggen dat we kunnen niets anders doen dan dat, zijn we er nog niet erg mee begaan. Huh? Hij was... Zekerlijk, en een van de dingen die mij ook werkelijk aangesproken had, is het feit dat hij voegde zichzelf bij het volk en zegt, ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Hij stak geen vinger naar iemand toe om te zeggen, ja, hun hebben dit en dat gedaan. Terwijl, zover als we kunnen zien, was hij er geen eens bij toen die dingen gebeurden, maar hij schaarde zich toch bij... deze mensen en hij zegt wij hebben gezondigd tegen God. En laat ons altijd zien dat onze zonde is tegen God. Oké, okay, dan gaan we. En het laatste wat we zagen in het 11e vers was, hij was zijn positie. De hoge positie die hij had. Maar zijn nederigheid wordt gezien in het feit dat hij die het laatste zomaar net noemde. Oké, dan gaan we even lezen het tweede hoofdstuk en dan gaan we zien wat er gebeurt verder. En zo, ik zou denken, als ik het leven van Nehemia zie, dat hij heeft die relatie met God gehad, net zoals wij, die nu een klein beetje gelezen hebben in de psalmen, zoals we dat in David lazen, zo denk ik dat hij ook die gemeenschap met God had. Hij kende die God. Hij had die persoonlijke relatie en gemeenschap. Hè? En daarom kon hij ook in de kracht van God doen wat er gedaan werd. En toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Artahasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Dat is wat. Hij was nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Dit is ook weer een van de bewijzen dat hij een gemeenschap had met God. Want anders was hij best een keer treurig geweest. Het was natuurlijk ook een heel gevaarlijk iets om treurig te zijn in de aanwezigheid van de koning. Want dat kon je natuurlijk onmiddellijk je hoofd kosten. En zo zeide de koning tot mij: waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Nou, moet even nadenken dat we hebben net erover gesproken, dat eventjes, de vorige keer langer, dat hij dagen gerouwd had, geweend had, gevast had, gebeden had. Ik denk dat hij rode ogen gehad heeft. Dat niet? Ik denk dat hij rode ogen gehad heeft. Heb je eens gemerkt als mensen veel gehuild hebben dat ze rode ogen hebben? De ene misschien erger dan de andere, maar dat is toch wel te verwachten. Dus zijn gezicht zal er best wat naar gestaan hebben natuurlijk. Je kan niet zomaar zo lang bezig geweest zijn zonder dat dat zichtbaar is op je gezicht. En moeten we even kijken in Spreuken 15... Vers 13. Een vrolijk hart zal het aangezicht blijde maken. Als je hart vrolijk is, dan zie je dat in het gezicht. Hè? Maar door de smart des harten wordt de geest verslagen. Zo. Je kon direct zien aan zijn aangezicht, hier is iets aan de hand dat er nog nooit aan de hand geweest is. Het was natuurlijk best iets heel bijzonders, want de koning had dat gewoon nog nooit gezien. En hij was natuurlijk altijd in de aanwezigheid van de koning. En je ziet dat ook later wel, dat hij waarschijnlijk met de koningin ook wel eens praatte, want die zit er ook bij. En er zijn natuurlijk een hoop dingen die de koning moet beslissen. Dag aan dag allerlei dingen voor het gerecht en zo al. En de koning moet geregeld beslissingen maken. En dan zal het best eens een keer een saai boel zijn. Dus misschien zie je die praatje met de koningin te maken. Nou, hier zie je dus wat de koning zegt tot hem. Waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Je bent niet ziek. Hoe komt het, als je niet ziek bent, dat je zo treurig kijkt? Dat zo opmerkzaam is. Dit is niet dan treurigheid van het hart. Je hart is bezwaard. Zie je dat wel eens, wanneer iemand een beetje zo somber binnenkomt? Hè? En dat hart is bezwaard. Wat is de reden? Waarom is je hart bezwaard? Waarom zou je hart bezwaard zijn? Is er een goede reden waarom je hart bezwaard is? Als vanavond jouw of mijn hart bezwaard is, is er een reden voor. En wat is de reden? Is dat net zo'n reden als Nehemia hier heeft? Dat je ziet, het is verschrikkelijk. Er zijn dingen daar inderdaad op dit moment dat ik aan kan denken, die zijn absoluut verschrikkelijk. Die zou je in zo'n staat kunnen brengen dat je werkelijk weende. En ik kan nog niet zeggen dat ik 3 dagen geweend en gerouwd heb, maar als ik er werkelijk over zou gaan zitten denken, dan zou je dat kunnen doen, ja. Zo erg is het. Nou, hier, kijk eens naar wat hij zegt. Toen vreesde ik gans zeer. Want, ja, als hij treurig kijkt en de koning die zet hem daarvoor af of neemt zijn leven daarvoor, er is natuurlijk niemand mee gebaat. Dat is de bedoeling niet. Maar tegelijkertijd, hij vertrouwde toch op God. Dus hij mag toch ook weten dat God hier een hand in gaat hebben. En dat zie je dan ook. En dat zie je ook, houd er goed in de gaten als je door Genesis leest. Dat zie je ook zo mooi, dat zie je in alle levens. Maar dat zie je zo mooi in het leven van Jozef. Hoe God zijn hand daarin heeft, hoe hij dat leven zegent. Zelfs, hij gaat naar Potifar en daar heeft hij heel het huis onder zich. Niemand heeft er meer te zeggen dan Jozef en hij is de slaaf. Totdat er iets gebeurt en hij wordt valselijk beschuldigd en hij gaat de gevangenis in. Hij is nog maar even in die gevangenis en hij is tegelijk alweer op een naar de hoogste daarin. Waarom? Omdat God zegent. Het is niet omdat het zo'n bij de hand de jongen is. Nee, het is God die zegent. Als je bijvoorbeeld laatst, als je door Genesis heen gelezen hebt, dan zie je ook in Jacob, toen hij bij Laban was, dan lees je ineens, en God vermenigvuldigde voor Jacob. En hij gaf alles zo aan Jacob. Was dat omdat Jacob zijn beste jongen was? Nee, dat had er niks mee te maken. God geeft aan wie die wil. Als je dat later ook weer ziet in zijn leven, wanneer hij uit de gevangenis komt en daarvoor Farao verschijnt en daar die droom uitlegt, hoe God hem verder leidt. Als we zo op God kunnen vertrouwen, dat God zo ons leven leidt, we lazen het net in Psalm 23 en hij zegt, hij leidt mij in de paden der gerechtigheid om zijn naams wil. Zie, het verbindt zich aan de naam van God. En als jouw leven verbonden is met de naam van God, dan leidt God dat leven. Hè? En in de paden der gerechtigheid. En dan vervult hij en verzadigt hij dat leven dat in vertrouwen op hem gesteld is. Hè? Ken hem in al uw wegen. Hè? Zo, hier zie je dat ook in Nehemia, wat er werkelijk kan gebeuren. Hoe zou, en hij zeide tot de koning. De koning leeft in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn? Daar de stad, de plaats, de begrafenissen mijner vaderen woest is. En haar poorten met vuur verteerd zijn. Hij heeft nog geen eens alles gezegd. Nee? Hij heeft maar een paar dingen gezegd. Hij zegt, waarom zou die niet treurig zijn? Dit is werkelijk iets om treurig over te zijn. Nou, zo moesten we eigenlijk even denken. Als wij de toestand dan zien om ons heen, is er dan ook geen reden voor treurigheid? Dan zou je zeggen wel, hè? Juist het tegenovergestelde wat velen denken dat ze allemaal blij gaan zijn. Het is zo'n treurige toestand dat je kunt eigenlijk niet anders dan treurig daarover zijn. Huh? Zo, hij zegt, en tegelijkertijd kun je zo mooi de hand van God erin zien. Hè? En de koning zeide tot mij, wat verzoekt gij nu? Er zit een vraag in, hè? Zie je dat? Nou, wie geeft die vraag erin? God zelf legt die vraag erin, die naar de koning toe komt. En toen deed hij een, wat we mogen noemen, een schietgebedje. He? Toen deed hij een schietgebedje. Toen bad ik tot God van de hemel. Hij kon dan niet op zijn half uurtje op zijn knietjes gaan zitten. He? Toen moest hij ineens vlug. Maar het heeft geen zin om een schietgebedje te doen, als je voor de rest van de tijd geen tijd voor God hebt natuurlijk. Huh? Als je de rest van de dagen en de rest van het jaar geen tijd voor God hebt, dan moet je geen schietgebedjes gaan doen, want dan is dat niet te pas. Ik zeide tot de koning, zo het den koning goed dunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vader, dat ik ze bouw. Oh, eventjes. Dit gaat allemaal heel snel nu. Want hij vertelt het aan de koning. En tegelijk heeft hij het over een stad bouwen. Nou, dat doe je niet in een paar dagen natuurlijk. Hij gaat niet even op vakantie. Huh? Dat ik de stad bouwen. En dan gaat de koning die gaat vragen. Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin even hem zat: hoe lang zal uw reis wezen en wanneer zult gij wederkomen? Je ziet hier in deze vraag een inderdaad, zoals het is, een vraag. Hoe lang zal het duren? Maar tegelijkertijd, daar zit ook een andere vraag in. Wanneer zult gij wederkomen? Weet je wat dat betekent? Dat betekent, hij wordt gemist terwijl hij weg is. Hij liep in het begin het gevaar om zijn leven te verliezen, aangaande hoe een koning regeerde in deze dagen en reageerde in deze dagen. Maar tegelijkertijd is dit helemaal omgeslagen door God. En de koning zou blij zijn als die weer komt. Dat kun je ook zien uit het verdere van het verhaal. En het behaagde de koning dat hij mij zond als ik hem zeker een tijd gesteld had. Nou, dat is natuurlijk helemaal een kwestie van zekerheid. Want hij had een zekere tijd gesteld. En als ik het goed heb, dan is hij daar nog niet geweest. Zouden we vragen net, hoe hoog is die muur, hoe breed is die muur, hoe groot zijn die poorten, wat moet er allemaal geschieden? Die antwoorden heeft hij nog niet. Dus terwijl hij nog niet de antwoorden heeft die eigenlijk de koning wel wil hebben, moet hij wel de antwoorden geven. Want hoe lang ga je? En hij stelde hem een tijd. Voort zei ik tot de koning, zo het een koning goed denkt. Dus toen ging hij een beetje verder. Zie je dat? Dat me mij brieven geven aan de landvoogd, aan gene zijde der rivier, dat ze mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Het is natuurlijk best een gevaarlijke route. Hè? Dat is geen vakantiereisje. Hè? We gaan niet even hier op vakantie en zeggen, nou jongens, dit wordt een gezellig tijdje. Dit is werkelijk uiterste ernst van zaken, want alles ligt plat. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof, de welke de koning heeft, dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuur en tot het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij naar de goede hand mijn gods over mij. Zie je? Ik denk dat hij iets van Zacharia gelezen heeft. Laat ons even kijken. In het ene laatste boek van het Oude Testament. Zacharia. En het vierde hoofdstuk. Daar staat iets heel moois. In het zesde vers. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende: dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Zie je dat? Het is niet met kracht of geweld, maar door de geest van God. Ik denk dat Nehemia hier ook op vertrouwde. En zich daaraan overgevende. Als je dingen doet in eigen kracht, dan word je ontzettend moe. Hè? Maar als je dingen doet in de kracht van de Heilige Geest, dan is dat heel anders. Hè? Dan is er een kracht die, als het ware, ze gaat wel door je heen. Maar het is heel anders. Het is niet je eigen kracht. En dan wordt het ook niet je eigen vermoeidheid. Anders had hij waarschijnlijk niet zo door kunnen gaan. En dan had het in ieder geval, het ligt helemaal aan, aan 's Heere zegen is alles gelegen. Zo, oké, dan gaan we terug naar Nehemia. Want nu komen we ergens anders tegenaan. En zo, de koning gaf ze mij naar de goede hand mijns Gods over mij. Zo, hij kreeg wat hij om vroeg. En hij was ook direct gereed. Hij was, ik denk dat het best een scherp heer geweest is, dat hij zo in één keer alles op een rijtje had. Maar toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier en gaf hun de brieven des konings. En de koning had overste des heers en ruiters met mij gezonden. En nu gaan we de strijd in. Hier is een ware strijd. Hier komen er een paar en die kom je nog meer tegen. Die kom je heel de tijd tegen. Die kom je tegen tot het eind van het boek. Hier zijn er twee. Straks komt er nog eentje bij. En die staat, hier krijgen we te doen met Sanballat en Tobia. Of Tobia. En dan in vers 19 krijg je ook Gisem nog. En je ziet, die lui zijn natuurlijk helemaal ertegen. Hè? En je leest dat. Toen is Sanballat de Horonijt en Tobia de Ammonitische knecht. Zo, we hebben er hier twee. Waar komen die vandaan? Horonijt, dat kan een beetje afleidend zijn. Maar dat zijn er. Ken je de Ammonieten? Waar komen de Ammonieten vandaan? Die kwamen van Lot. En die, zo, alle twee deze komen van Lot. De ene is een Moabiet en de ander een Ammoniet. En zo je ziet, dat is natuurlijk direct al een tegenstand. En dan krijg je straks aan de andere kant, dan zie je Gisem, of Gesem, de Arabier. En die kom je dan ook tegen. Zo, deze drie, die kom je geregeld tegen. En je hebt, kijk maar hoe dat er hier staat. Toen is Sanballat de Horonit en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Je ziet, als er iemand komt die het goede zoekt, dan kan dat andere mishagen. Eigenaardig, hè? Je zou toch zeggen, als je het goede voor iemand gaat zoeken, dat anderen er blij mee zijn, hè? Nee, dat is niet waar. Tenminste, dit is hier duidelijk, hè? Dit is een duidelijk Bijbels principe dat wanneer je het goede gaat zoeken voor een andere, dan zal er andere die zal dat mishagen. Waarom moet hij dat doen? En zo wel. Dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En nu kun je zien wat hij gaat doen. Maar deze drie mensen, die zijn dus, je komt ze iedere keer tegen en die zijn dus een voortdurend in strijd met het werk van God. En ze doen allerlei dingen in deze tijd om te proberen om het te stoppen. Ze doen ook nog net of dat ze mee willen helpen. En dat is het gevaarlijkste van alles, wanneer ze mee willen helpen. Wanneer mensen die niet van God zijn, mee willen helpen aan het werk van God, dan is het helemaal verkeerd. Want wij zijn heilig, afgezonderd. En dat betekent, daar kun je niet met mee. Oké, zo we gaan even verder lezen. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. We zijn begonnen in januari van 45. We zijn nu hier al een heel eindje verder weer. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij. En ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mestpoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren en haar poorten met vuur vertreed. Zo, nu is je eraan gekomen. Nu gaat hij de hele zaak in ogenschouw nemen. En hij deed dat blijkbaar voor 3 dagen. Zo eerst was hij gewoon bezig met observatie, kun je zeggen. En ik ging voor naar de fonteinpoort en naar de koningsvijver. Doch er was geen plaats voor het dier om onder mij voor te gaan. Toen ging ik op de 's nachts door de beek en ik brak aan de muur en ik keerde weder. En kwam in door de dalpoort, alzo keerde ik weder. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed. Want ik had tot nog toe de joden en de priesters en de edelen en de overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Als je iets gaat doen, iets gaat ondernemen, dan moet je het niet eerst aan de grote klok hangen, want dan gaat het meestal niet veel verder. Dan probeert iedereen het tegen te houden, iedereen wil zijn stukje erin hebben, iedereen wil zijn advies eraan geven, en zo ga zo maar verder. Het is het beste, als je werkelijk een werk van God doet, is neem de leiding van God aan. Toen zei ik tot hen: gij lieden, ziet de ellende waarin wij zijn. Dat Jeruzalem woest is en dat poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen, de hand mijns Gods, die goed over mij geweest was. Als je mensen gaat bemoedigen, dan moet dat in 1 keer zo gaan. En nu gaan we aan het werk. Zie je dat? Want anders, als je daar weer te veel tijd over laat gaan, dan, ja. Dus dan gaat iedereen zich afvragen, wel, zou het wel zo moeten? Zou het wel zo moeten gaan? Zouden we het wel zo doen? En iedereen wil zijn eigen zegje hebben en er komt tenslotte toch niets van terecht. Huh? Maar toen hij eenmaal begon, toen hij wist de leiding van God, toen zegt hij, de hand van God is op me, we gaan aan het werk. Oké, pak je schoppen. Hè? En toen zijn ze begonnen. En ik gaf hem te kennen, de hand mijn Gods, die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn dat wij bouwen. En zij sterkte hun handen ten goede. Zie je? Zo. Iedereen, oké, jongens, aan het werk, aan de slag. Als ze moeten trekken, als er werk is, er wordt getrokken, dan gaat het werk door. Maar zo gauw als de wal gelegen is, dan kan je er makkelijk mee weglopen. Hè? Zo, toen zeiden zij, laat ons op zijn dat wij bouwen en zij sterkte hun handen ten goede. Maar je ziet wel dat je geregeld erbij moet zijn, want er zijn geregeld allerlei ontmoedigingen, geregeld allerlei strijden, geregeld allerlei dingen die zich, jongens, ik denk dat maar opgeven. Hè? Het is toch de moeite niet waard, er komt toch niks van, niemand luistert, we kunnen toch die stad niet bouwen. Hè? En als we gaan bouwen, Zo gaat het toch. Zo is de mens. Maar, daar komen die mannen weer aan. Als nu Sanballat, de Horonit en Tobia, de Ammonitische knecht. Ze zetten dat er iedere keer achter ook, hè? Zie je dat? Wie ze zijn. Ze zullen nooit vergeten wie ze zijn. En wij kunnen ook best altijd maar goed in de gaten houden. Wie zijn dat? Huh? Wat doen ze hier? En we kijken wat Nehemia zegt tegen de kamer. En Gesem de Arabier, dit hoorden zo bespotten ze ons en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gijlieden doet? Wilt gijlieden tegen de koning rebelleren? Nee? Op allerlei verschillende manieren zul je zien, leest hier doorheen en dan zul je zien, op allerlei verschillende manieren proberen ze te ontmoedigen. Zie, ontmoediging is een van de grootste wapenen in de hand van de vijand. Bang maken. Hè? Bang maken. Als iemand je maar bang kan maken, dan is hij al heel eind. Op zichzelf is dat eigenlijk niks. Wat? Dat betekent niks. Iedereen kan iemand bang maken. Maar er zit niks in het bang maken. Wat? Ik denk dat iedereen wel eens meegemaakt heeft dat een ander probeerde je bang te maken. Wat? En op zichzelf betekent dat niks. Maar het neemt de kracht weg. En genadig, hè? Als je iemand kan imponeren om hem bang te maken, dan heb je kracht weggenomen. En dat proberen ze geregeld. En dat probeert de vijand iedere keer met wie? Met ons. Hij probeert ons te imponeren om onze kracht weg te nemen. Want dat verzwakt je. En hij houdt even een spiegeltje voor je neus en zegt, zie je hoe je eruit ziet? Ja, ik zie het wel niet zo best. Je kan hem het beste gelijk geven. Je hebt er gelijk in. Als je zegt, geef me gelijk. Ja, dat is waar. Het is helemaal niet best. Maar de Heer Jezus is. De Heer Jezus is. Het gaat om hem, het gaat niet om mij. Noach, die zat rustig in die ark. Het ging niet om Noach. Nee, het gaat om de Heer Jezus. Hij zat rustig in die ark. Er kon wel stormen buiten, ze konden wel van alles kon er buiten gebeuren. Maar hij zat rustig in die ark. De kameren van rust, hè. Die kamers die spreken van rust. En Noach, die had rust. En God wil hebben dat wij rust hebben. In het midden van het drukste kunnen wij rust hebben. Heb je rust? Werkelijke rust in hart en ziel en leven. God is goed en hij geeft rust. Zo, dit zijn de vragen van die drie schurken. Wat is dit voor een ding dat Galië doet? Wilt Galië tegen de koning rebelleren? Moet je kijken naar Nehemia. En je ziet ook geregeld datzelfde antwoord van Nehemia. En later kom je dat ook tegen. Ik hoop dat je dat ook verder leest. Want bijvoorbeeld in het zesde hoofdstuk komen ze 3 of 4 keer naar hem toe om hem af te leiden. En hij geeft ze iedere keer hetzelfde antwoord. Zo, je hoeft niet te schromen om hetzelfde antwoord te geven. Ja, maar dit past in het Nederlands niet zo goed als in het Engels, maar het past wel een beetje. Maar ze vragen hem daar, kom met ons in het tweede vers naar een van de dal staat hier van Ono. Weet je wat hij zegt? Ono, Ono, Ono. Oké, Ono. En dan komen ze nog een keer en dan zeg je weer, Ono. En komen ze nog een keer en dan zeg je, Ono. En dan komen ze nog een keer. Oh, nou, je geeft ze gewoon iedere keer hetzelfde antwoord. Je moet er wel op rekenen dat ze met de tijd, met iedere keer, best een beetje kwaadaardiger zijn. Maar je moet wel iedere keer hetzelfde antwoord geven. Het is gewoon zo. Hè? Want zij hebben niks met dit werk te maken. Straks komen ze ook een keer en dan willen ze helpen, zeggen ze. Maar Nehemia zegt dan, jullie hebben helemaal hier geen deel aan. Kijk maar in dit vers, in vers 20 van hoofdstuk 2. Toen gaf ik hun tot antwoord en zei tot hen, de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Nou, dat is boom. En wat zegt hij dan nog meer? Maar gijlieden hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. Eruit. Zo denken wij vandaag helemaal niet. We zeggen, oh, wie helpen? Ja, is leuk, je komt er maar bij. He, gezellig. Nee, je bent erbij, maar je bent er niet bij aan het werk. En al die afleidingen, eruit. Klaar. Ongelooflijk, hè? En je zou zeggen, de meer, de beter om te helpen, want het is een groot werk. Nee, hij zegt, we moeten alleen maar degene die het menen, want anders gaat het werk niet door. Misschien wel 3 keer zoveel mensen kunnen hebben als je ze allemaal genomen had. Maar je staat er toch stijl verbaasd van dat in die 52 dagen was die muur gebouwd. Ik denk dat er niet vaak, of misschien wel nooit, zo'n werk gedaan is in zo'n korte tijd. Ik bedoel, ze hadden... Ik denk dat ze vandaag aan de dag met al de moderne machinerie, dat ze er nog moeite mee zouden hebben. Want ze zouden ten eerste nooit met elkaar eens zijn hoe ze het gingen doen. Maar bij de tijd dat die architecten en al die andere mannen met al de plaatjes en al de tekeningen klaar geweest waren. Een maand. Jongens, ze hadden 86 comité's moeten hebben. Hè? En in 52. Ongelooflijk, hè? Wat denk je dat God in 6 dagen... Dan schiep hij de hemel en de aarde. Dat is wat. In 6 dagen. En hij is nog met ons bezig. Took him 6 days. He's still working on me. He's still working on me to make me what he ought to be. It took him 6 days to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. Now loving and faithful he must be. He's still working on me.